Hier zit ook aan de tafel, we hebben hem al een paar keer gehoord vandaag, Filip van de Standaard.
Ja.
Je hebt een artikel geschreven over beton.
Ja, onder andere.
Toen we dat hoorden, dachten we, oh, dat is interessant.
Het is beton, altijd goed. Ja. Dat gaan de mensen graag horen.
De ondertitel van het artikel, het is een zin die in de inleiding staat. Beton, de toekomst van gisteren.
Ja.
Dat vond ik eigenlijk wel een mooie vondst.
Dank u.
Wat zit daarachter? Welk idee zit daarachter? Beton, de toekomst van gisteren.
Er zijn veel materialen die behoren tot de toekomst van gisteren. Asbest bijvoorbeeld.
Ja, juist.
Kernenergie, zo moet je dat nog altijd ontkennen.
Ja.
Maar,
beton is ook zoiets.
Overal bij ons, België, overal in West-Europa, Verenigde Staten, Canada, hebben de betonmolens op volle toeren gedraaid in de jaren 50, 60, 70.
In jouw artikel gaat over wegen, over tunnels, over bruggen die gebouwd zijn in de gouden tijden. Mm-hmm. Dat er geld genoeg was, dat is ergens tussen de Tweede Wereldoorlog in de jaren eind jaren 60, begin jaren 70, denk ik. En hoe dat beton er nu bij ligt en bij staat. In één woord, slecht?
Wel, laten we zeggen, de toestand is ernstig, maar niet hopeloos. Dat wil zeggen, als u het viaduct van Vilvoorde oprijdt, mag u best zakkeren over de esthetiek ervan, want het is een spuuglelijke brug. Mm-hmm. Het is niet bepaald een brug van liefde. Maar u hoeft wel niet te vrezen voor een Genua-scenario.
Wel, ja.
Maar dit gezegd zijnde, het loopt en het rijdt allemaal niet zo lekker. Hè? De afgelopen jaren bij ons, maar nogmaals in heel West-Europa, met de regelmaat van de klok lees je wel berichten over een stuk plafond van een tunnel in Brussel of ergens anders dat naar beneden komt. Justitiepaleis, emmers die moeten gezet worden omdat de daken van musea het begeven in Zijpeling. Dus die structuur, infrastructuur van de, men noemt dat trouwens de Trente Glorieuse, blijkbaar heb ik deze week ook ontdekt, de jaren tussen 45 en 73.
Die 30 jaren zijn de glorieuze.
Die 30 jaren. En toen, er was een enorm vooruitgangsoptimisme, want je begon je dit gesprek met, het gaat over beton. Oh, maar beton, het ging over zoveel meer. Beton was liefde, effectief.
Beton was liefde?
Maar ja, want er zat een hele filosofie achter. En ik ben vorige week, heerlijk dat ik dat kon doen als journalist, zijn namiddagje in het Rijksarchief van de provincie Antwerpen gaan zitten snuisteren naar de krantenartikels over de opening van de Kennedy-tunnel.
In welk jaar was dat?
Dat is 1969.
Ja, ik herinner me dat veel.
31
vaak.
Mei.
Dus volgend jaar is dat, gaan we dat
vieren? 50 jaar,
eeuw,
heb ik zelf u ook ontdekt. Ja. Maar die krantenartikels, ik heb ook de speeches gelezen, de toespraken, en dat gaat niet alleen over beton, gaat niet alleen over techniek en over economie, maar om een voorbeeldje te geven, de provincie-gouverneur destijds, Andries Kinsbergen, die zei van, deze tunnel hier toont, dat is hoe techniek en wetenschap, ik citeer nu letterlijk, een pad effenen voor het zo noodzakelijk en verruimend werkend geestelijk verkeer tussen de volkeren.
Het geestelijk verkeer
tussen
de volkeren?
Iedereen wordt hierdoor wereldburger. Dus we lachen er nu een beetje mee, maar dat was wel degelijk vooruitgangsoptimisme. Er werd echt toekomstgericht gedacht. En vooral, het was nog een evidentie, met Keynes ook, hè, in het achterhoofd, dat de overheid investeerde in het publieke goed, waar ook een generatie na deze generatie nog de lusten zou van krijgen. Maar op een bepaald moment was het geld op.
Ja, eerst nog even over die verstandhouding tussen de volkeren. Want eigenlijk is die tunnel, dan kan je van de rechteroever naar de linkeroever. En omgekeerd. Die verstandhouding tussen volkeren, dat is nogal een...
Dat zijn de inboorlingen van linkeroever. Eindelijk in verbinding komen met de beschaving. Dat is het idee.
Ja, maar je zit wel, nog vrij recent na de Tweede Wereldoorlog, opbouw van Europa ook. En gans het plan van het E-netwerk heet dat, dus van de E3 tot de E, ik weet niet hoeveel dat er zijn, maar enfin. Daar uitsprak ook dat
gevoel van eenmaking.
De eenmaking. Dus het was inderdaad, wij zakken.
Want het is toch nog altijd zo dat bij grote infrastructuurwerken overheden heel trots zijn en dat dan...
Ja, klopt.
Met veel plezier.
En nogmaals, krijgt dan ook het tegenovergestelde, en daarover gaat mijn stuk eigenlijk, na de jaren 70, oliecrisis, we bouwen nog even verder, want het orderboekje zit nog goed vol. Er wordt ook wel wat verspild. Er zijn nutteloze werken. Er worden bruggen aangelegd, omdat er nog beton over is, weet ik veel. Waar geen weg meer naartoe
gaat.
Scheepsliften enzovoort. Maar goed, op een bepaald moment is het gedaan. Finito, het geld is op. Hè. De schuldgraad explodeert. Nu, dan krijg je de omslag natuurlijk. Vanaf dat moment, en dat is, verzin ik niet, ik heb met economen gesproken, bouwkundigen, het is niet mijn eigen vindsel, ik ben journalist. Maar je merkt dat ook, de Europese Investeringsbank heeft daar rapporten over, in heel de eurozone eigenlijk, is dat de afgelopen 20, 30 jaar merk je dat de publieke investeringen, en met name in infrastructuur en transport, drastisch naar beneden gaan. In België ook. Het Federaal Planbureau heeft berekend dat de overheidsinvesteringen tussen de jaren 70 en vandaag gehalveerd zijn. Niet alleen in infrastructuur, ook in andere zaken. Ja. Ja. Maar om terug te komen op het aspect trots.
Ja.
Als iemand zei mij, zeer interessant man trouwens, je moet hem eens uitnodigen. Ik weet niet of hij al een boek geschreven heeft. Wim van den Berg, een bouwkundige van de Universiteit van Antwerpen.
Weet alles van beton.
Een betonkundige.
Maar hij had ook een heel goede blik, vond ik, breed maatschappelijke blik. En hij zei van, hoe fier kun je zijn op een land dat verloedert? Lelijke gebouwen, kapotte wegen, dat maakt triestige mensen. En hij zegt, als ik uitstap in het station van, treinstation van Luik, ja, dat geeft...
Daar word je minst gelukkig van, ja.
Ook voor Antwerpen Centraal Station, zeg. Ik ben daar deze morgen afgestapt. Ik heb niet echt veel verschil gemerkt voor mijn persoonlijk humeur, maar bon. Hij zegt, stap uit het station van Mechelen of Antwerpen-Berchem. Is een beetje,
dat zijn lelijke
maar
dingen.
Maar dit gaat verder, want dat is nu nog wat grappig. Maar ook als je als kind, als jongere of student les krijgt in een schoolgebouw, publiek goed par excellence, waar de verf van de muur bladdert, waar het ruikt naar... weet ik veel, slechte verluchting. Ja, dat heeft wel degelijk een effect op de moraal. Dus het verval van die, als je te lang nalaat om echt te investeren in die publieke infrastructuur, krijg je dus verval. En het effect van verval is ook niet alleen
mensen.
Economische meerwaarde, maar ook ongelukkige mensen.
Maar met niet investeren bedoel je niet zozeer nog meer autostrades bijbouwen, maar gewoon degene die er al zijn onderhouden.
Onderhouden.
Want dat is ook niet goed gebeurd, als ik het...
Nee, wel, Wim van den Bergen zegt, ja, toch wel. De investeringen, dat budget is veel achteruit gegaan. Ik heb die cijfers al gegeven. En dat budget gaat noodgedwongen heel erg naar...
Naar onderhoud?
Men kan het negatiever zeggen, oplapwerk. We zijn 30 jaar putjes aan het vullen.
Is dat zo?
Maar dat is bij wijze van spreken, want nogmaals, het toestand is ernstig, maar niet hopeloos. België is ook Italië, niet dat agentschap van Erawegen bijvoorbeeld.
Ik zat na te vragen, waarom schrijft Philippe dit stuk? Waarschijnlijk heeft dat toch wel iets met Genua te maken in die brug.
Dat
moet de trigger geweest zijn.
Natuurlijk, maar Genua is een dramatisch hoogtepunt van iets wat dat toch wel conjunctureel is. Dat je overal wel ziet, en nu je kunt 20 jaar, 30 jaar, kan je inderdaad, en je moet dat ook doen voor de veiligheid, moet je putjes vullen, letterlijk en figuurlijk ook.
Ik ken jullie wel, jullie van het journaille. Je had gehoopt van een brug te vinden die op instorten staat.
Dat is niet...
Blijkt het allemaal mee te vallen.
Maar ik heb toch 6 pagina's gekregen in de ESW.
Gaat dit ook over parkeergarages bijvoorbeeld? Beton hebben...
Parkeergarages, dat zou ik niet, dat weten we niet om.
En waar we die moeten bouwen in deze tijd? Aan de rand van een stad, of is dat niet?
Ja, wel, want dat is natuurlijk. Dus om even terug te gaan naar die Trente Glorieuse, die 30 jaar dat er heel veel voluntarisme was, maar ook veel visie. Men kijkt op dat moment natuurlijk naar wat denken wij dat de economie, de bevolking te goede zal komen binnen dit en 20, 30, 40 jaar.
Probeer vooruit te kijken.
Dus als je
toen, voorspellingen
als je,
te maken.
Voilà. Ja. En als je toen in de jaren 50, want het E-netwerk, dus de snelwegennetwerk, dateert van de jaren 50, op dat moment is dat perfect te verantwoorden. Men heeft trouwens toen, bij die kosten-batenanalyses, gedacht, men zal spoor en tram, we gaan dat niet meer nodig hebben. Dus men heeft heel veel tramsporen uitgebroken, bijvoorbeeld.
Omdat men ervan overtuigd was dat de auto de toekomst had.
Dus als je vandaag, en om terug te komen op de parkeergarages, effectief, als je vandaag, dat is de vraag natuurlijk, je moet die visie wel hebben, het gaat niet alleen over meer budget, er is zeker en vast meer budget nodig, maar er is ook vooral visie nodig, zegt men mij. Als je vandaag dezelfde kosten-batenanalyse gaat maken, en als je gaat nadenken over wat is nu, of wat moet de backbone zijn van uw welvaartsstaat, daar hoort niet nog extra autostrade bij. Daar hoort het eerst evident openbaar vervoer bij.
Nee. Maar je kan de plannenmakers uit de Trente Glorieuse niet kwalijk nemen dat wij nu in de file staan.
Nee, mag ik een heel concreet voorbeeld? voorbeeld geven. Ja. De Kennedy-tunnel. Mijn zoon, mag ik een kleine anekdote? Mijn zoon hoorde, die is 10 jaar, en die vroeg op een bepaald moment... Maar papa, mama, wat bedoelen ze nu eigenlijk met die tunnel? Je weet wel, op het radio-nieuws, als het verkeersinformatie is... Tunnel, je weet wel, waar heeft hij het over? En na 10 minuten viel onze Frank, hij heeft het over de Kennedy-tunnel. Mijn zoontje begreep iedere keer van... Het is file in de Kennedy-tunnel.
Kijk, van
dit geheel...
Je weet wel.
Je weet wel.
Kennedy-tunnel,
ja. Maar dus het voorbeeld van de Kennedy-tunnel... Dus de Kennedy-tunnel is in 1969 geopend...
Ja.
En die moest er komen, omdat op dat moment men kon hier in Antwerpen de toevloed aan de auto's niet meer aan. Wat is het cijfer? Op dat moment in 69 rijdt men met 1500 auto's per uur door die tunnel. Dus die oude tunnel die was van 32 of 33, een kleine tunnel werd die genoemd. Ja. Blijkbaar las ik vorige week in die oude kranten.
De konijn.
Kon die niet meer aan.
Dus dat dan.
Voilà.
Je hebt veel namen. De kleine tunnel, de Waaslandtunnel, de konijnenpijp, de Imalso-tunnel hoor je mee. Dat is allemaal dezelfde tunnel.
Ja. En dat zijn gewoon een rijstrook heen, een rijstrook terug, in een klein, rond, mooi wit betegeld. Ja.
Dat was de toestand tot... Dat
heel mooi,
tot
het was een kunstwerk. Men noemde het ook kunstwerk. Maar dus 1500, op dat moment in 69, de Kennedy-tunnel, als die open gaat, die is voorzien op 5000 toestanden.
Wow.
Dus ruim, hè, er is een marge. Dus 5000 per uur. Nu heb ik het even opgezocht op Wegenwiki, dat bestaat.
Wegenwiki?
Ik wist dat niet, ja. In 2017, en ik heb het hier opgeschreven, gingen er... Op een gemiddelde werkdag 157.400 voertuigen door die tunnel. Kennedy-tunnel, waar we nu dus allemaal stilstaan.
Ja.
Waarvan 36.000 vrachtwagens. En dat inderdaad, om terug te komen op je vraag, Koen. Ja, je kan dat die ingenieurs niet kwalijk nemen. Je zit met die demografische evolutie en er zijn andere zaken ook. Die Morandi bijvoorbeeld, want nu wordt wel eens...
Dat is de architect van Genua.
Ja, dus niet Giorgio, maar Riccardo Morandi. Wordt nu wel eens met de vinger gewezen van, ja, die brug, dat is... dat beton,
prutswerk.
Dat is prutswerk, ja. Maar iemand vertelde mij, Yves Rammers, een bouwkundige, een expert in set management eigenlijk van de ULB, vertelde mij dat Morandi op een moment van de constructie van de brug zelf al had geëist dat er een check zou komen op zijn brug voor het effect van aardbevingen, is geweigerd. Hij was woest, het schijnt. Ja. 10 jaar later, na de bouw in 1979, is hij hoogstpersoonlijk zijn brug nog eens gaan checken, heeft hem vastgesteld, corrosie, heeft hij gezegd, dit moet hersteld worden. En dat is 15 jaar niet gebeurd. Men was daar nu eigenlijk mee bezig, naar verluid.
Ik weet niet wie het was, misschien Salvini of zo. Maar na de ramp in Genua werd er direct naar Europa gewezen.
Ja.
Maar je zegt, bleek ook al niet te kloppen. Het was slecht onderhoud en zo. Maar,
geprivatiseerd onderhoud is ook een belangrijke factor in dit verhaal.
Ik heb zelf ook al een stuk geschreven over het gebrek aan investering, vooral op gemeentelijk niveau. En dan wordt er altijd gewezen naar Europa. Ook Europese begrotingsregels die ook de bouw van de brug hier in Antwerpen.
Ja. Ah ja, dus Europa verbiedt niet van de wegen te onderhouden, maar wel van schulden te maken.
Ja. Dat is Jan Walraven van Apas die dat zegt.
Inderdaad, dat is wat Paul de Grauwe mij ook zegt van op een bepaald moment. Maar het gaat niet gewoon om het budget dat oppast. Er speelt natuurlijk ook een ideologisch factor. In de jaren 80 krijg je de omslag en doet, ik moet 2 euro in de pot leggen waarschijnlijk om het woord te gebruiken, maar neoliberalisme zijn intreden. Dat gek paradigma dat wat de overheid investeert, dat is niet meer nodig. Dat brengt niks op, dat rendeert niks de privé. Dat is heiligmakend om kort te gaan. En effectief, Paul de Grauwe zegt, de Europese regelgeving zelf is verantwoordelijk eigenlijk voor die desinvesteringen, want ze eisen dus dat de investeringen voor grote publieke infrastructuur nu direct in de begroting komt. Dat wil zeggen dat de kiezer vandaag het moet betalen.
Ja.
Hij pleit, en niet hij alleen, in heel die sector pleit men eigenlijk voor, men noemt dat de gouden regel, dus dat je dat buiten je begroting kunt gaan.
Dat je het op lange termijn mag afschrijven.
Op lange termijn afschrijven, inderdaad. Ja. Maar wat doet men nu ook als je vandaag, als je moet saneren, en dat was in de jaren 80, om terug te komen op het moment dat stremt, in de 37 regeringen Martens krijg je 2 indexsprongen, dus loneninlevering enzovoort. Als je op dat moment moet beslissen van een brug minder, of moeten de mensen direct raken in een portemonnee, dan kiezen we wel voor een brug minder. Dan blijft je bezig.
Of dus onderhoudsbeurt minder.
Ja.
Philippe, ik wil van jou toch nog een top 3 van de
Vlaamse of Belgische bruggen die er het slechtst aan toe zijn.
Maar dat kan ik u niet geven. Ik denk,
Je hebt dat toch gevraagd?
Ik heb wel een cijfer. Ja, natuurlijk wel. Ik heb wel een cijfer.
Maar om nog
eens terug te gaan naar het begin van de toestand. Zijn zeg maar niet hopeloos. Nogmaals, in Italië, wat Jan daarnet ook zegt, het onderhoud zeer sterk geprivatiseerd. Ja. Bij ons valt dat valt niet mee. Het is vrij goed gemonitord. Men houdt dat heel goed in de gaten. En om op het cijfer meteen te geven. Ja. In februari 2018 waren er in Vlaanderen 23 bruggen die onder verhoogde waakzaamheid staan. Wat vertelt mij het agentschap Wegen en Verkeer.
Wat wil dat zeggen?
Verhoogde waakzaamheid wil dus zeggen, men weet dat die, daar is dringend, heel dringend onderhoud aan nodig. Men doet dat dan ook wel.
Dat is de kop die je in de krant nodig hebt. 23 bruggen hebben dringend onderhoud nodig. Hè?
En er is één brug afgesloten, heb ik gelezen, in Wetteren. En er is een tweede over het kanaal Roeselare-Leie, die al intussen al is afgebroken, dat schijnt.
Ah ja. Voilà.
Want is dat wat we moeten doen in een aantal gevallen? Die dingen terug gewoon opnieuw bouwen, afbreken en vervangen?
Ja, dus, maar je hebt niet abnormaal schijnt te zijn van je totaal portfolio van bruggen en wegen moet je rekenen per jaar 3% moet eigenlijk
volledig vervangen worden.
En dat gebeurt ook wel.
Ja, okay.
Maar bon, het blijft oplapwerk.
Dit is een pleidooi voor meer geld.
Niet alleen voor beton.
Niet alleen voor bruggen en wegen. De kerntaak van de overheid. Het is de kerntaak van de overheid om alles wat de bevolking en de samenleving ondersteunt en gezond houdt, om daar structureel in te investeren. Dat wil zeggen, niet alleen bruggen en wegen, vooral openbaar vervoer dus vandaag, maar ook ziekenhuizen, schoolgebouwen, een openbare omroep.
Dank u wel.
Ah ja, okay. Goed. Ja.
En dat de overheid zich daar desnoods maar voor in de schulden moet steken.
Zeker, om de openbare omroep meer geld te geven. Ik vind dat ook, ja, absoluut.
En meneer Keynes ondersteunt dat dan theoretisch. Zullen we het zo afvonden?
Is dat ook een journalist van de Standaard?
Dat is een econoom die al heel lang dood is.
Ja, okay.
Het staat allemaal te lezen in de Standaard. Hoe heet jouw artikel? Dat heet niet Beton, de toekomst van morgen. Hè?
Dat heet op de cover Het einde van de tunnels.
Met een hele mooie foto van de... Is dat de Kennedy-tunnel?
Dat is inderdaad de Kennedy-tunnel.
In 1969. Ja, Koen wordt nostalgisch.
Ja, het is een vrijwel lege tunnel. Daar rijden 1, 2, 3, 4, 5 auto's, zie ik.
Ja, en mogelijk zit in een van die auto's koning Boudewijn en koningin Fabiola, denk ik.
Zeg, wij hebben met belastingsgeld een dessertje gekocht voor de man of vrouw met het beste verhaal.
Het betreft een eclertje. Hoe heet dat in Nederland, dames?
Ja, een eclair.
Ook een eclair.
Je krijgt hem. Geniet. Dank je.